moet je het niet zeggen. Ik heb het al 3 keren voor gehad.
Ja. Goed, het is dinsdag 27 september 2011. Dit is de 75ste Tech 45. Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of
life. Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie.
Goedenavond, ik ben Maarten Hendricks en ons panel voor vanavond bestaat uit Stefan Lesage, software developer en specialist nieuwe media, Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur, Jan Seurink, communicatiemens en blogger en Davy Buntings, tech-afficionado en studentencoach. Onze gast vanavond is Toon van de Putten, inmiddels al een flex-panelid. We hebben er nog één gehad, hè Davy?
Ja.
En hoe is dat geëindigd?
Niet goed.
Ja, goedenavond, Toon.
Goedenavond.
Ja, Toon bellen we als we hem nodig hebben, hè, Toon? Vanop de iPad dit keer, hè?
Vanop iPad en tegelijk op mijn Transformer. Dus ik ben echt...
Oh man.
Ik ben volledig uitgekomen. Ja, dat is om het getik van mijn toetsenbord te vermijden en om ook wat mobiel te zijn in verband met jankende katten en thuiskomende vriendinnen.
Als de kat voorbij komt, dan schuifelt Toon een paar meter verder.
Dan ga ik in de kelder zitten.
Ja, inderdaad. Goed, er zijn er weer een aantal van ons die op uitstap zijn geweest. Stefan, Jan en Davy die zijn namelijk naar TEDx Flanders geweest. En Stefan bijvoorbeeld, die was daar straks in onze wave heel enthousiast daarover, hè Stefan?
Ja, ik vond dat wel heel aangenaam. Dat zo echt, voor mij was dat een keer een topdag. Zo, in plaats van op je luie kont voor de tv te gaan zitten, naar de opera gaan daar in Antwerpen, de Vlaamse opera. Mm-hmm. En dan krijgen we wat cultuur naar binnen geschoven, wat technologie naar binnen geschoven en nieuwe ideeën en tal van zaken eigenlijk. Zoals we hadden daar bijvoorbeeld een aantal passages van de opera en ik heb eigenlijk nog nooit een opera gezien. Mm-hmm. En ik vond dat wel heel, heel interessant, want het heeft mij eigenlijk aangesproken om zelf een keer naar een opera te gaan, want ik vind dat eigenlijk wel mooi.
Ja.
En ook de speeches die er waren, ik vond het, er zaten er een aantal natuurlijk, gebruikelijke pep talks zat er ook wel tussen, maar er zaten er toch een aantal tussen die wel een aantal mooie onderwerpen hadden waar ik met volle belangstelling naar heb geluisterd.
Wat was het uw eerste TED?
Ja.
Ja. En onmiddellijk, ja. Goed, er is maar één die dan begint te grinniken, Davy. TED met een D, hè, Davy Buntings?
Ja, ik heb nu al 2 TED'en gedaan. Ja. Dat ziet als een raar woord, eigenlijk. Mm-hmm.
En wat was het plezantste van de 2?
Deze toch wel. Zo, na die vorige was ik nogal redelijk niet echt overtuigd van het concept.
Wat was er dan nu anders en beter? Want ik heb op de vorige, dat is TEDx Kids in Waterloo toen, waar Toon ook aanwezig was, heb ik wel heel veel ideeën opgedaan.
Ja, ik vond... Deze was zo, misschien waar Stefan ook al op alludeerde, meer echt een dag interessant van alles gaan doen. Terwijl daar in Waterloo toen, dat was proberen rond een thema te werken en dan sprekers uit te nodigen die dan in een of ander keurslijf gestoken werden en die daar soms niet aan voldeden. Terwijl deze was, je wist eigenlijk niet wat je moest verwachten voordat je naar daar ging.
Was er een algemeen onderwerp?
Ja, leitmotief was zo het onderwerp. Ja, ik weet niet of je weet wat een leitmotief is.
Nee, je mocht het mee uitleggen.
Dat is zo'n term uit de muziek. Zo, dat zit zo in heel veel stukken van Wagner en zo. En dat is dan zo'n achterliggend riedeltje. Zo. Dus zo, en dat ook een beetje het tempo aangeeft zo. Nu, ik heb dat thema niet echt teruggevonden in de... alleen Stijn heeft daar volgens mij echt iets mee gedaan. Maar het was ook heel divers. Het was een hele dag waarvoor ik eerst vreesde, maar doordat het zo divers was, viel het niet echt op.
Mm-hmm. Een van de commentaren die bijvoorbeeld... ik dacht dat het Toon was op TEDx Kids had, was dat het vrij... Het is allemaal vrij statisch. Hè? Dus je hebt je spreker vooraan, die doet zijn ding en die vertrekt en er is... Tussen publiek en spreker is er geen interactie. Dat blijft bij deze ook behouden, veronderstel ik. Hè?
Ja.
Ja. En daar heb je geen moeite mee.
Maar tijdens de pauzes kun je nog altijd een keer met de mensen naast je gaan praten en zo. Maar natuurlijk tijdens zo'n een talk, ja, is dat een beetje moeilijk.
Luister.
Ik denk dat het ook wel een verschil maakt of dat je in de Vlaamse opera zit of in een elitaire international school in Waterloo.
Ja.
Dat er wel een verschil is qua kader. Allee, ik weet niet, misschien de mensen die er waren, die dat wel kunnen
getuigen,
die het contrast hebben gezien.
Nu, er was niet echt plaats voor inbreng tijdens de talks, maar ik denk dat dat ook komt door heel het concept van die talks achteraf ook op het internet te gooien en al.
Ja, dat is het concept van TED niet gewoon. Hè? Van vraag- en antwoordsessies, dat wordt gewoon niet gedaan.
Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld achteraf wel met een die zo een talk had gegeven over ja, zo, of je morele waarden veranderlijk zijn of niet. Daar heb ik achteraf zo nog 3 minuten of zo toch mee gebabbeld.
Molly.
Ja, die Molly.
Mm-hmm.
Allee, dat vind ik dan ook wel aangenaam dat daar eigenlijk ook wel wat kans toe is. Zo. Die lopen daar ook gewoon rond en het is niet... Van die sprekers die worden uitgenodigd om een talkje te doen en dan weg direct zijn, naar huis gaan.
Er moet, na de hand is er dan interactie. De interactie die je niet in de zaal krijgt, die krijg je dan in de foyer. Ja. Ja.
En over de middag hadden we ook wel genoeg tijd om een keer een babbeltje gaan slaan met een aantal mensen. Hè?
Mm-hmm.
Maar natuurlijk, in eerste instantie zoek je altijd de bekende mensen op. Wie hebben wij daar nog allemaal gezien? Stef Vest hebben wij daar ook gezien en zo bijvoorbeeld. Dus... Ja, automatisch ga je zo wel een keer een babbeltje slaan met die mensen. Maar ik denk dat het ook wel interessant is om op die moment ook met totaal wildvreemde mensen een keer een babbeltje te gaan slaan.
Waren er bekende sprekers? Ik bedoel, ja, met bekende bedoel ik grote sprekers. Ik bedoel, op een barcamp kan iedereen beginnen te babbelen. Waren op deze TEDx Vlaanders waren echt bekende mensen?
Goh, bekend.
Die je anders niet zou horen spreken?
Maar ik denk... ik weet het eigenlijk niet, ja. Voor mij...
De namen op voorhand niet echt, maar als je dan hoorde wie dat waren, zo, iemand die mee achter de euro had gezeten qua vorm, zo, qua idee, dingen...
De Bernard. Maar dat vond ik niet persoonlijk een van de mensen, maar kom.
Ja, maar vond je dan wel goed, bijvoorbeeld?
Mensen zo, die als ze het uitlegden wie dat zou zijn, dan had je zoiets van, maar op voorhand wist ik eigenlijk van niemand wie dat was.
Stefan, wie vond je het beste? Wat vond je het meest interessante?
Voor mij was het vooral John Hunter. Mm-hmm. Die het had over het World Peace Game. Dat is zo'n spel dat ze spelen in de klas en zo. Maar dat is dan op diplomatische manier proberen van alles oplossingen te vinden voor de wereldvrede en zo van die zaken. Dus dat vond ik persoonlijk een vrij interessante. Ook omdat het iets te maken heeft met het educatieve, dus in de klas en zo. En dan was er natuurlijk Molly Crockett, die het had over het feit dat je nu de morele waarden van de mens kan veranderen door een pijltje. En blijkt dat dat eigenlijk wel kan.
Serieus?
Ja.
Zo dat juryleden net na de middag eten veel makkelijker iemand parole gaven dan net voordat ze middag gingen eten.
Ja.
En de afsluiter vond ik... En tussenin was er nog iemand die kwam, maar ik heb nooit echt zijn naam geweten, want die mens kwam er Alain Provist. En er was zo iemand die van alles deed. Die goochelde zo wat met woorden, zo poëzie en zo van alles door elkaar. En die heeft er 5 minuten iets verteld en daar lag echt... die kreeg dus al stil gewoon weg. Dat was even zo... wat zegt die mens hier allemaal? En op het einde was dan de afsluiter, dat was Jean-Paul van Bendenhem. En... ik moet zeggen, die mensen na een ganse dag toch een beetje met je brein bezig te zijn, had die mensen op het einde van die dag dus wel Hans de zaal in handen en plat van lachen met zaken zoals logica, wiskunde en filosofie en zo. Mm-hmm. Maar toch had die mensen Hans die zaal mee en belagen.
Wat was zijn onderwerp dan? Waar ging zijn gesprek over?
Zijn onderwerp ging hem meer over logica en problemen dat je daarmee kan hebben, zoals bijvoorbeeld een aantal paradoxen dat hem dan aan de hand van een voorbeeldje probeerde uit te leggen. Maar dat was eigenlijk zodanig soms vergezocht dat het gewoon grappig was.
Ja.
Maar ik kan vooral in de manier van vertellen.
Ja, ook de manier.
Ja.
Maar je kan die dingen ergens online?
Ja, je kan ze online bekijken, want ik heb die van Jean-Paul van Bendenhem vanmorgen nog een keer opnieuw bekeken, omdat ik ze zodanig goed vond.
Ja. Jan, wat is u opgevallen die dag?
Ik vond het eigenlijk een fantastische organisatie.
Mm-hmm.
En het werd gratis georganiseerd, wat ook al niet normaal is. Allee, wat ook al echt wel chapeau is. Nu zelf vind ik dat niet altijd nodig dat dat gratis is. Ik geloof dat Saskia Widler, Sas van Gent op Twitter, het ook schreef. Van, dat werd zo 's avonds een soort benefiet party georganiseerd. Om zo wat geld binnen te drijven, had ik de indruk. Vraagt 50 euro of zoiets.
Ja, TEDx Kids was ook niet gratis. Dat was ook 90 euro. Het hoeft niet gratis te zijn, hè, als de kwaliteit hoog genoeg is.
In Brussel is ook betalend.
Ja.
Maar 50 euro, denk je dan dat er nog veel volk komen van die mensen die daar van zaterdag waren?
Bij TEDx Vlaanderen was veel volk, hè?
Was heel veel volk.
Ja. Waarschijnlijk ook een voordeel omdat het gratis was.
Weet je wat ik wel vind dat ze zouden moeten doen? En dat is dat tot een systeem komen van, kijk, je betaalt een ticket, maar als je er bent, krijgt je geld terug. Want nu had ik zoiets gehoord dat er wel een kleine 25 tot zelfs 30% van de mensen die komen opdagen is. Nu, ik heb dat is een gerucht dat ik gehoord heb, hè, maar als dat waar is...
Als het gratis is, hè? Dan,
zeker omdat er over de middag ook wel eten voorzien was en drank voorzien was voor al die mensen.
Ja.
Ik bedoel, als sponsor... Ik heb het al een keer gehad op een bergcamp. Als sponsor is dat het eerste wat je kan overkomen. Hè. Dan stop je de geld in en dan zie je dat na van je investering in de vuilbak vliegt.
Ja, dat is ook. Davy, qua sprekers. Om af te sluiten over TEDx Vlaanderen. Wie is u opgevallen?
Die in John Hunter. Die zal mij voor de rest van mijn leven bijblijven.
Allee? Voor de rest van uw leven? Was dat dan zo indrukwekkend?
Ja, ik vond dat was echt zo'n... Een mens om naar op te kijken.
In welke zin?
Ja, gewoon zo heel die zijn houding en manier van doen. En ja, hetgeen wat me had uitgevonden, dat was zo'n spel om in het lager onderwijs wereldvrede te proberen te laten ontwikkelen. Ja, dat is heel mooi en iedereen vindt wel dat dat ergens moet toegepast worden. Maar dat zijn eigenlijk ook goede kopen en holle woorden om dat te gaan zeggen. Dat zou moeten, maar gewoon heel die zijn houding en die nederigheid dat daar uitsprak, maar toch zo wetende dat we het wel allemaal wist en zo. Ik vond dat echt, dat was
die was goed.
Een dus, mens.
Zo te horen hebben we iets gemist.
Ja, ik vind maar als je die zijn talk bekijkt, denk ik dat je zo het strafste van een dag...
Staat het trouwens allemaal online? Ik weet dat Tom het juist ook vroeg. Ja?
Er staan er een aantal wel online, ja.
En waar staan die dan? Want ik ben hier de video's op zoek.
YouTube.
Ja, maar niet via de site van TEDx Vlaanderen dan?
Ja, daar nog niet, maar ze werden ondertussen al aangekondigd via de hashtag TEDx Vlaanderen op Twitter ook, hoor.
Oh, ja.
Toon, zit jij trouwens voor je kat aan het weglopen en over allerlei hindernissen aan het springen?
Nee, maar mijn vriendin is net thuisgekomen, maar het zal ze weten wel
beter. Ah, oké, is goed. Oké, geen probleem.
Ja, op mijn iPad weet ik niet waar dat mute-knopje staat.
Ja, nee, dat is nu die rotation-knop geworden, was dat zo niet? Goed, tijd voor wat technieuws. Vorige week heeft Facebook zijn jaarlijkse F8-conferentie gehouden voor ontwikkelaars. Nu, we hebben het tijdens de 73ste en tijdens de 74ste Tech 45 al over enkele aanpassingen gehad. Maar Facebook heeft nog meer nieuwigheden voorgesteld. Eerst en vooral de timeline. Ik luister dan onmiddellijk naar Jan. Mm-hmm. De timeline, wat moet ik me bij de timeline voorstellen, Jan? Wat kan ik daarmee doen?
Henk is de timeline, de nieuwe naam voor uw oude profiel.
Mm-hmm.
Dus waar dat je alleen uw status-updates kunt zien. Dat wordt nu iets heel aardig met wat teruggaat tot uw geboorte. En waar je allerlei nieuwe evenementen nog aan kunt toevoegen. Bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Kunt je daar nog aan toevoegen om de tijd tussen uw geboorte en het ontstaan van Facebook alles nog op te vullen. Het heeft bovenaan heel opvallend een mogelijkheid om het te personaliseren. Dus je kunt bovenaan, wordt je verzocht om een soort banner. Je moet je iets voorstellen als de klassieke website waar dat je bovenaan zo één foto kunt zetten. En dan wordt je een avatar in het klein daarnaast weergegeven.
Ja.
Dan wordt er een samenvatting gegeven van wie dat jij bent. Ik zie staan mijn beroep, waar ik gestudeerd heb, waar ik woon, wat mijn relatiestatus is, uiteraard, wat iets heel belangrijk is voor Facebook. En dan krijg je overzichten van je vrienden, je foto's, de plaats waar je geweest bent, de dingen die jij leuk vindt, de abonnementen die je hebt, waar we het vorige week op over hebben gehad. Dus de mens waarop dat jij een abonnement, dus waar dat jij geen vriend van bent, maar die jij
volgt,
dus aanleidingstekens ja. volgt op Twitter, op Facebook. En ja, het ziet er heel fraai uit. Het is een beetje verwarrend, vind ik zelf.
In welke zin? Wat is er dan verwarrend aan?
Het is echt een tijdslijn, dus je moet je echt iets voorstellen als wat dat je in school kreeg. En zo, het verspringt van links naar rechts. En er staat in het midden van de pagina een lijn, een verticale lijn. En daar staan puntjes op en dat zijn iedere keer je status-updates.
Ja.
En het verspringt dus van links naar rechts. Er staat dus twee keer zoveel eigenlijk op een pagina, wat het een beetje druk maakt. Ook met rechtsboven krijg je nu een live ticker, waar dat zo de recentste updates komen. Het wordt wat druk. En zeker met die foto ook bovenaan. Ik wil het woord van Marco haast niet gebruiken, maar...
Zeg maar.
MySpace comes to mind.
Hoe kom je daarbij eigenlijk, Marco, om dat te zeggen? Nu, ik moet eerlijk zijn, ik heb MySpace nooit gebruikt, hè.
Ja, ik vond de algehele layout in één keer best wel veel op die van MySpace lijken. Ja, die hebben dan geen timeline. Maar gewoon de manier waarop het opgemaakt en verdeeld is over het scherm. En ook een beetje de reactie van de meeste mensen van... Oh shit, een totaal andere layout. Dat was ook toen MySpace in één keer zijn layout ging veranderen. Dus ja... Dat
ik vind wel dat Marco gelijk heeft, maar het is volgens mij niet slecht.
Nee,
ik vind het ook best... Ja, ik vind
ik
het wat
te kijken naar de screenshot van Marco, want Marco, jij hebt het blijkbaar al, die nieuwe timeline. Als ik uw profiel,
kan het hebben.
Ja, als ik uw profiel opvraag in Facebook, krijg ik wel de oude te zien. Ik ben aan het kijken.
Ja, klopt. Als je zelf nog de oude hebt, volgens mij, dan zie je alleen maar de oude. En als je de nieuwe hebt, dan zie je de nieuwe.
Moet je ergens inschrijven? Of hoe werkt het? Hoe kom ik aan de nieuwe?
Dan moet je even op Google zoeken. Er is zijn een aantal websites die uitleggen van hoe en wat. Het gaat erom dat je moet ergens even een developer activeren.
Ja.
Dan moet je een task aanmaken of een app aanmaken. En dan moet je even wachten en dat is het eigenlijk.
Okay.
Dus er zijn een paar stapjes.
Nu, het ziet er inderdaad heel mooi uit. Maar de vraag is gewoon, er werd ook een andere podcast gezet. Wij als geeks denken daar te veel over na. Gaan de gewone gebruikers daar ook zo over nadenken? Of gaan zij zeggen van, kijk, ja goed, het ziet er nieuw uit.
Er was een infografiek die Bram Faams op Twitter gegooid had,
mm-hmm.
waaruit dat blijkt dat inderdaad de mensen die het leuk vinden zijn technologiemensen, mensen die veel geld verdienen en studenten of zoiets.
Ah.
Dat waren zo de infographics.
Ja.
Maar dat is in het begin is iedereen tegen zo'n redesign, dat is altijd het geval. Dus mm-hmm. ik zou daar niet te veel waarde aan hechten. Waar ik
wel... Oh ja, ga maar door.
Nee, waar ik me wel een beetje voor bang voor ben, is een groot woord. Maar dat Facebook meer en meer ook een soort portaal begint te worden, zoals dat met Google ook aan het gebeuren is, en dat die verfrissende eenvoud van in het begin, dat die verder en verder verdwijnt.
Ja, dat is waar. Het wordt complexer en complexer.
Wat dat weer ruimte maakt voor een nieuwe young kid on the block om heel de boel overhoop te gooien.
Mm-hmm. Want ze voegen voortdurend nieuwe mogelijkheden toe. Neem nu bijvoorbeeld, een van die andere nieuwigheden was dan de like-knop. Die wordt flink uitgebreid. Voorlopig is het alleen like, maar er komt dan bij read, listened en watched. En uiteindelijk zullen dan ontwikkelaars zowat ieder woord tot een knop kunnen ombouwen via iets wat Facebook gestures noemt. Wat ik op zich een rare naam vind, want het heeft er eigenlijk niks mee te maken, maar goed.
Ja, dan maakt het alleen maar ingewikkelder, denk mm-hmm. ik, en moeilijker. En dan moet je gestudeerd hebben om Facebook deftig te kunnen snappen.
Ja, bij en Google dan beginnen de problemen, hè.
Dan beginnen de problemen, ja.
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 Ja, uw status-updates, waar dat je vroeger zo status kon doen, of een foto kon plaatsen, of een linkje, is nu ook sterk uitgebreid. Dan kun je zo een status-update of een foto-update of een plaats toevoegen.
Ja.
Of een foto en een plaats en een status. En dan kan het gaan over werk, over familie, over uw woonplaats, over uw gezondheid en dan zo over milestones en experiences. Terwijl, ik ben vandaag om brood geweest. Dat is wat de mensen op Facebook zetten. Allee, mensen zetten echt niet zo... Tijdens de presentatie was Mark Zuckerberg zo bezig over... Hey, op Facebook deelt je heel je leven en toestanden.
Dat zouden ze graag willen.
Dat willen ze graag, maar seriously, mensen zijn echt maar heel beperkt in hun delen. Wij zetten daar alles op. Wij zijn zo de mensen die zo... Die wel nagedacht hebben, maar ik ben dan zo... Ik heb nagedacht over wil ik publiek zijn of wil ik niet publiek zijn. Ik heb voor publiek gekozen en ik zet gewoon alles publiek klaar. Maar veel mensen denken daar zo niet over na en die zullen dan plots schrikken dat er zo mensen dat kunnen zien waarvan dat ze dat niet verwacht hadden en dan kunnen er mensen hen volgen.
Maar je zet niet alles publiek, hè, Jan? Bijvoorbeeld foto's van uw kleintje vind ik niet op Facebook, hè? Dus je denkt er wel, wel degelijk over na.
Ja, oké. Okay. Ik denk daarover. Ik heb erover nagedacht van... Oké, okay, ik zou alles online zetten. Veerle, mijn vriendin, zegt... Ah, ik wil geen foto's van Jules op het internet.
Ja?
Klaar. Allee, dat is een afspraak. Hè. En ik hou me eraan.
Ja, ja. Maar het is niet zo dat je alles... per definitie zegt, ik gooi alles online. Hè. Het is publiek,
ja,
maar
nee,
je hebt er op voorhand...
Okay.
Ja, oké. Okay, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Daar zijn ook weer sites voor, hè. Echt alles...
Mm-hmm. Denk je dat er veel mensen, want ik zie bijvoorbeeld in de nieuwe timeline van Marco staan, het begint bij Now en dan gaat het naar september, augustus, juli en dan gaat het tot 2007 en dan springt het over naar Born. Denk je dat er veel mensen dingen gaan toevoegen van voor het bestaan van Facebook, Marco?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Ik denk dat de meeste mensen die leven toch in het heden.
Mm-hmm.
En die hele oude dingen, ja, is voor internet ook helemaal niet relevant. Dus ik denk niet dat, dat heel veel mensen dat gaan doen. Het wordt echt niet een geschiedenisbank voor de mensen. Denk ik niet.
Wel, ik denk in zekere zin dat Facebook daar wel de dingen gaat uithalen die ze daar willen uithalen.
En dat is?
Ik heb nu, in begin november zijn mijn vriendin en ik zijn dan 10 jaar samen. Die datum zo... Ik ben samen met mijn vriendin, die heb ik al gedacht van, misschien ga ik die er wel inzetten. En uiteindelijk zijn dat de dingen die interessant zijn voor Facebook. Want als jij 10 jaar samen bent, dan wil je misschien wel iets gaan doen. En daar kunnen ze ads op targeten.
En je moet ook niet vergeten dat Facebook een deel informatie daar automatisch kan inzetten. Tegenwoordig kun je er al eigenlijk makkelijk inzetten wie je moeder is, wie je vader is, wie je kinderen zijn...
Heel familie
mijn Facebook
kan daarin,
staat, mijn Facebook staat gelinkt aan die van mijn moeder. Ik denk als mijn moeder timeline activeert, dat in haar een timeline perfect 12 oktober 1987 kan staan als mijn geboortedatum.
Ah zo, ja, tuurlijk.
En dan kunnen zo foto's, dat is nu in gebeurtenissen. Ik ken heel veel mensen die, zeker in mijn streek en mijn generatie, die hun klasfoto's van vroeger gescand hebben. En dan is het eigenlijk maar aan één iemand om aan die klasfoto een jaartal en daar september bij te zetten, daaraan te linken. En dan komt die in mijn timeline als september 92. Davy gaat naar het tweede leerjaar.
Maar...
En dat is het zo wat gaan opbouwen. En als je ziet van, ah kijk, van het tweede leerjaar staat erop en van het vierde leerjaar. En die foto van het derde leerjaar heb ik ook. Die zetten we er ook op. En dan, ah, toen zijn we naar daar geweest. Ik denk wel dat dat stilletjes bij beetjes zou kunnen uitgebouwd worden, hoor.
Facebook stelt het natuurlijk heel mooi voor, hè. Uw timeline waar je uw hele leven vanaf uw geboorte tot kunt inblazen. Maar de vraag is, wil ik dat in Facebook plaatsen? Ik bedoel, gaat Facebook er binnen 10 jaar nog zijn? Hoeveel websites die ik 10 jaar geleden gebruikte bestaan nu nog? Of gebruik ik nu nog? Zo moet ik het eerder zeggen. Als ik iets wil bijhouden als een archief, dan moet ik daar zelf controle over hebben. Hè? En dat heb ik bij Facebook niet. Hè? Alles wat ik op Facebook zet, blijft binnen Facebook. Hè?
Ja, en hoeveel mensen denken daarover na?
Ja, voilà, zijn we terug weer bij het begin.
Ja.
Wij denken daarover
misschien,
na.
Misschien als Facebook ooit uit de lucht gaat, dat zo het moment is waarop dat mensen daarover beginnen na te denken, zoals dat ze over zoveel dingen beginnen na te denken als het iets misgaat.
Mm-hmm.
En serieus misgaat.
Ja, nu het verschil dat ze maken tussen, ze hebben binnen de gewone, de stroom van berichten, gaan ze een onderscheid maken tussen de standaardstroom met de belangrijke berichten en dan heb je die ticker aan de rechterkant, waar dan zo de banale updates komen. Hè. Farmville en dat soort dingen zouden dan daarin terechtkomen. Dat lijkt me wel een goede zet te zijn, hè, niet?
Ja, maar dan moet dat algoritme gaat nog serieus moeten aangepast worden, want ik zie daar nog heel veel updates die ik er eigenlijk niet wil zien. Want allee, er was zo heel veel te doen over die ticker-update, dat dat zo goed getarget was van enkel de mensen waarvan dat je het echt wilt. Maar ik zie toch heel veel dingen verschijnen waarvan dat ik denk van, kom, dat zijn niet echt mijn closeste vrienden. En dan 3 updates naar elkaar, ik weet niet.
M.Sides in de chatroom zegt ook, kinderen hebben geen privé meer vanaf de kleuterklas. Massa foto's op het internet. Moeten we ons daar nu nog meer zorgen over maken, dat Facebook te veel van ons weet?
Maar wat zei je met een foto?
Ja. Maar bedoel, die timeline, daar staat uw heel leven in, hè?
Ja.
Als je het echt gebruikt zoals Facebook het wil, dan staat er foto, status, plaats, alles staat erin, hè?
Het wordt nog altijd niet geïndexeerd door Google.
Nee, dat is waar. Blijf binnen Facebook.
Ja. En ja, ik blijf ervan uitgaan dat er op Facebook maar 2 mogelijke statussen zijn. Of je gaat voor het publiek, of je gaat voor volledig privé. De mensen die ergens daartussenin willen laveren, dat is iets heel moeilijk.
Ja, dan moet je gaan nadenken erover.
Die dingen veranderen constant. En wat betekent juist vrienden van vrienden? Want sommige vrienden van mijn vrienden mogen alles zien, maar andere zou ik dan over twijfelen. Ik denk dat je, als je op privacy gesteld bent, dat je meer moet filteren aan de dingen die je erin geeft dan aan je instellingen.
Ja, dat klopt.
En dat je moet in de gaten houden wat dat er over je gepost wordt.
Ja, in principe alles wat je ergens op internet zet, hoe privé ook, staat in principe publiek. Hè?
Ja.
Allee, daar ga ik van uit, ik zal het zo zeggen. Ik heb een mail dat ik stuur naar iemand die er, ik ga ervan uit dat wat daarin staat in principe publiek mag worden. Niet dat dat daarom moet, maar ik ga er niet van uit dat daarom privécommunicatie blijft en altijd zal zijn.
Nog iets waar wij ons zorgen over maken, maar de gewone sterveling natuurlijk niet, is Facebook bezig aan een tweede internet te bouwen?
Dat zeggen ze al 3 jaar.
Ja. Maar nu met deze aanpassingen. Ook met bijvoorbeeld die like-knop. Er was ook wat te doen over het feit dat Facebook, op het moment dat je uitlogt, de cookie niet zou aanpassen. Dus dat ze u toch nog blijven volgen waar je ook naartoe gaat.
Het is weer zoals zo vaak. Hè. Mensen denken altijd dat Facebook geïnteresseerd is in hen. Maar nee, die zijn geïnteresseerd in wat kan ik die mens aanbieden van ads.
En dat citaat heb ik al zo dikwijls gebruikt, hè Jan.
Ja, ik weet het.
Ja, het klopt wel. Het is
mensen denken altijd, dat is nog maar eens het spotlight-effect. Mensen denken dat de wereld rond hen draait. Maar Facebook, dat kan. Jij bent voor Facebook iemand die gratis die dienst mag gebruiken in ruil voor de ads die ernaast staan. Mm-hmm. Ik ben nu
van de week zag ik nog een goede cartoon om dat aan te duiden. Daar stond ook zo Facebook boven. En dan waren het zo 2 varkentjes in een schuur. En dan dat 1 varkentje tegen de ander. Amai, dat is toch wel chic hè, dat we hier gratis onderdak krijgen. En dan de ander. En de maïs is ook nog gratis. Ook nog.
Mm-hmm.
Allee, ja. En dat is wat Facebook is. Hè. Dat is allemaal heel plezant. Tot als zo het virtuele...
de camion van de slachterij komt.
Ja, tot de virtuele slachter voorbij komt. En ja...
Ja, dus wij denken daarover na, maar ik kan me niet voorstellen dat mijn vrouw daarbij stilstaat.
Maar ik kan mij ook niet inbeelden dat ze er echt iets vreed mis mee zouden doen met je informatie. Nee. Tuurlijk willen zij je informatie en tuurlijk willen zij je ads targeten en een grote click-through rate en zo van alles beloven naar bedrijven toe, dat dan zo van die SEO-nichten gaan kunnen verkopen en al. Maar, allee, ze gaan ook... Dat is zo heel het principe van Google, hè. Don't be evil. Want ja, als je echt iets slecht gaat doen, dan zijn je klanten ook kwijt. Hè.
Ja, dat klopt. En tot
dus
nu toe heeft Facebook niks echt...
Je mag je daar zorgen over maken, zoveel als je wilt, maar... Allee, ik zou het veel erger vinden als ik daar foto's zou opzetten van mijn vakantie en dat ik dan 3-4 maanden later iemand tegenkom die mijn identiteit wil pikken of zo en die foto's dan gebruikt om door te sturen... Of dat die ineens in een reclameboekje staan van ga naar Barcelona. De Davy is daar ook geweest. Allee, dat zou ik persoonlijk veel erger vinden. Maar
sommigen
op
zeggen
een bepaald moment gaat dat komen, hè, dat jij op Jetair of zo een reis wilt boeken. En dat dan gelinkt gaat staan aan je Facebook. En dat daar dan ineens foto's in staan van ah, kijk, Jan is ook in Stockholm geweest. Hier is een foto van wat Jan gezien heeft. En dan gaat je wel over een bepaalde lijn voor veel mensen, denk ik.
Esle Kluze in de chatroom zegt ook, en ik heb ik al een paar keer gehoord deze week, dat Facebook zichzelf in het dieperik aan het bouwen is. Dus ze graven hun eigen graf met deze aanpassingen.
Dat is wat Marco ook bedoelt, denk ik, met die MySpace-isering. Voor zover dat
maar
dat...
is dat echt zo, denk je, dat deze aanpassingen zo echt een brug te ver zijn? Want alles gaat toch heel geleidelijk aan. Hè? Bijvoorbeeld, die timeline die is op dit moment in beta, dus niet iedereen heeft ze. En ten tweede is ze opt-in.
Ja.
Dus je moet wel effectief zeggen van, kijk, ik wil die nieuwe timeline hebben.
Ja, maar ze komt er sowieso voor iedereen, hè.
Ja, punt. Maar ik kan me niet voorstellen dat volgende week gaat zijn, hè.
Er zijn twee dingen waar ik een probleem mee heb.
En dat is?
Dat is één, het wordt te druk.
Mm-hmm.
Die foto van boven, die ticker rechtsboven die de hele tijd beweegt, een chatbox die open gaat hier en daar, dat is heel druk. Dat is één. En twee, het onderscheid tussen de timeline, wat uw profiel is, waar eigenlijk geen kat ooit op gaat kijken, en de hoofdtijdlijn, uw nieuwsbar, zeg maar, waar dat je normaal op kijkt, waar dat al uw vrienden onder elkaar komen. Het onderscheid tussen die twee is te groot. Ik had het goed begrepen als dat ook een timeline was geworden. Snap je?
Ja, ik snap het.
Nu
ja,
is, te nu druk, is dat ben onderscheid... Ik het... Nu is het onderscheid tussen dat druk profiel en waar uw vrienden zijn, wordt het dan ineens rustiger. Ik had het misschien eerder omgedraaid, denk ik dan. Waar dat zo, uw vrienden, waar dat het dan druk lijkt, hè, een soort Twitter, hè, waar dat zo de ballonnetjes stuk na stuk kunnen oppoppen. Maar ja, op uw profiel zou ik wat rust willen. En ik zou een profiel een soort identiteit moeten zijn.
Maar hoe dikwijls gaat je naar je eigen profiel? Ik denk dat dat wel interessant is voor mensen dat je ziet. Bijvoorbeeld bij Marco, die foto van op de Space Tweetup, die defineert Marco vrij goed, hè?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat ook de bedoeling is van Facebook, hè? Dat je aan de hand van die foto
knappe
onmiddellijk
vrouwen.
Goed ziet. Wat blieft?
Hoezo? Omringd door knappe vrouwen? Of?
Dat heb jij gezegd, hè?
Ik vind het iets te druk, maar bon.
No, oké. Okay. Ja. Stefan, Facebook gebruik je helemaal niet meer?
Nee. Well, ja, ik zet er soms wel iets op, maar dat is meer omdat ik weet dat de rest dat gebruikt dan het overtuiging om dat te gebruiken.
Mm-hmm. Ja, ik ben het niet helemaal eens met Jan. Te druk. Alle aanpassingen die ik heb aan Facebook op de voorbije weken, niks aangepast. En toch zie ik alles zoals het, ja, quasi zoals het vroeger was. De belangrijke dingen drijven nog altijd naar boven. Het is pas wanneer ik op... daar verschijnt zo een tapje helemaal rechtsklik. Dan kan ik dingen gaan aanpassen en echt gaan subscriben op iemand zijn berichten en zo. Dus, maar misschien, ik heb de ticker wel nog niet. Hè? Sorry Ton, zeg maar.
Is het nu eigenlijk zo dat je, want ik heb dat niet meer teruggevonden, dat je vroeger konden dat nog, vroeger tot vorige week, volledig chronologisch zitten. Dus dat echt alles, het recentste boven aan het oudste van onder. Maar dat gaat nu niet meer, of vergis ik mij?
Zeg dat nog een keer.
Vroeger kon je je newsfeed zo instellen dat de nieuwste berichten van boven kwamen, altijd. In plaats van zo de meest relevante of de belangrijkste van boven, wat standaard is.
Mm-hmm. Ja, dat was al... wat heette dat? All stories of zoiets, hè?
Ja, ik weet het niet. Ik ben meestal in Nederlands. Maar.
Maar
dat gaat nu niet meer, denk ik, hè?
Nee.
Maar,
dat lijkt mij ook...
Ze proberen het nu.
Ah,
ja, pas op. Ik zie hier juist in mijn Facebook-stream bericht van een van mijn vrienden staan, die vraagt, in verband met alle nieuwe privacy-instellingen wil ik jullie vragen het volgende te doen. Ga met je muis over mijn naam hierboven en wacht tot er een blokje met een pijltje verschijnt.
Een kettingbrief.
Ga naar geabonneerd en haal het vinkje weg bij reacties en vind ik leuks. Ik vind het fijner als mijn reacties op posts van vrienden niet publiek worden gemaakt. Het is een kettingbrief natuurlijk, maar... Er wordt toch over nagedacht, hè?
Ja, weet je wat? Ik heb dat net ook bij iemand anders gezien. En even gecontroleerd. Maar dat ding dat staat sowieso alleen maar aan als je in de circle close friends zit. En ja.
Maar dit soort berichten, als dat veel gaat verschijnen, gaan er toch mensen denken van, oeh, dat is toch iets gevaarlijk, Facebook.
Maar die zijn al 100.000 keer verschenen.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dat duurt weer 2 weken en dan... Dan zijn het weer babyfoto's.
Ja, inderdaad. Goed, iets helemaal anders. Oh nee, wacht. Spotify. Spotify in Facebook. Daar hebben we niks over gezegd. Komt Spotify nu ook naar ons?
Naar België.
Heeft daar iemand iets van gehoord? Want Spotify is vanaf nu enkel beschikbaar als je een Facebook-login hebt, hè?
Dat is een vraag die je moet stellen aan Vincent van Quickenborne. Sorry, daar kan ik echt niks op antwoorden.
Als Vincent van Quickenborne nu in de chatroom zat, kon ik hem dat meteen vragen. Maar helaas, iets helemaal anders.
Deze week niet. Hè.
Nee. Morgen wordt naar alle waarschijnlijkheid de Amazon Tablet voorgesteld, die volgens sommige bronnen de Kindle Fire zou gaan heten. Volgende week dus ongetwijfeld veel Amazon-nieuws in de 76e Tech 45. Tenzij iemand zich aan een voorspelling wil wagen.
Hij gaat op Android draaien. 2.3, geforked.
Wat je nu
dat
zegt.
Dat weet iedereen al.
Ja.
Dus op die manier krijgen al die Android-dingen natuurlijk wel miljoenen en miljoenen gebruikers. Hè? Want ieder toestelletje dat zogezegd Android in een achtergrond draait, wordt meegeteld en zo. Hè?
Je moet niet zoveel de gazetten geloven.
Nee, wacht. We gaan de klok een jaar vooruit draaien. De Amazon Tablet, zoals we die nu voorspeld hebben gehad, dus draaiend op Android en geforked en helemaal klaargemaakt zoals Amazon dat graag wil. Gaat binnen een jaar enorm succesvol zijn? Gaat dat de iPad-killer geweest zijn?
Nee.
Nee?
Geen iPad-killer, maar wel succesvol, denk ik.
Succesvol, zegt Stefan. Wat zegt Toon?
Ja, Amazon is de enige, behalve Apple, die ook die integratie heeft met een store, hè.
Gaat dat succesvol zijn? Want we hebben het al zo dikwijls gehoord.
Dat zou een reden zijn om succesvol te zijn, maar als dat ding op niks in trekt of in die store is niks deftig te koop, ja, dan niet natuurlijk.
Marco, wat denk jij? Binnen een jaar.
Binnen een jaar.
Tech 45, 100 en zoveel.
Ja, ik had het in de weef gezegd. Ik denk dat deze tablet de tablet gaat worden waar Android zelf bang voor moet zijn. Dus eigenlijk de Android-killer die op Android draait.
Ja, ja. Davy?
Ja, ik denk ook zo wat in de lijn van Marco. Android heeft op zich nood aan een of ander... Allee, ja, ik weet dat iedereen zo Android-lover is, hiermee het oneens is, maar toch aan een of andere frontrunner qua tablet-gedoe.
Dat dus ook. Nee, dat is ook groot gelijk in.
Andere mensen kunnen zeggen van, ja, kijk, zo'n Galaxy Tab, dat is ook wel eigenlijk goed materiaal. Dat is geen goede kopen iPad, maar dat is... Ik denk nu niet dat de Kindle Fire hier een groot succes gaat worden. Juist gelijk dat de Kindle hier ook niet superveel in beeld komt.
Een aantal geeks.
Maar zo, Android-tablets moeten nog wat aan geloofwaardigheid winnen.
Ja, dat klopt.
En ik weet dat ik daar op Twitter weer door de helft van ga afgeschoten worden, maar
nee, dat geef
als je daar even logisch over nadenkt... Allee, ik heb zo'n HTC Flyer, ik heb die nu zaterdag van Stefes ook weer gezien. Ik vind dat... Een mooie machine en ik zou dat zelf ook wel kunnen gebruiken, maar ja, in de geest van de mensen is en blijft dat een kleine iPad. En ja, zolang dat niet de helft kost, gaan ze daar niet mee in zee gaan, denk ik. Dus dat moet echt wel zo wat...
Samuel de Bruin, die stijgt nu al. Als je ons bezig wordt.
Ja, sorry.
Nee, je hebt gelijk, Davy. Ik geef je groot gelijk. We gaan het zien morgen. Dus volgende week hebben we het waarschijnlijk over iOS 5, de nieuwe iPhone natuurlijk, en over de Amazon Tablet. Dus we gaan volgende week een extra lange uitzending hebben. Hè. Marco, want volgende week is het zover, hè? 4 oktober?
Ja, volgende week gaat Apple eindelijk, schrijven ze. Maar ja, goed, ze hebben niks voor aangekondigd, dus ik vraag me af waar dat eindelijk vandaan komt. Maar goed, iOS 5 event. En ja, de verwachtingen zijn er hoog natuurlijk.
Davy gelooft niet in een iPod Touch 3G. En ik wel. En Stefan ook.
Dat is
weer, hè.
Wat zegt Davy?
Ik denk...
Dat is wenen, hè.
Nee, dat is niet wenen, maar...
Ja, als je met de geruchten meegaat dat er een low-end iPhone gaat komen, dan gaat gewoon de iPod eigenlijk gewoon geüpgraded worden naar een telefoon. Mm-hmm. En dan wordt hij voor €200 verkocht. En dan hebben ze gewoon meteen de hele onderste markt hebben ze te pakken. Gaat dat gebeuren? Ik weet het niet. Ik zie Apple niet echt zo in die lagere regionen. Dus ik durf daar niks over te zeggen. Het zou best kunnen. Maar ik denk dat het inderdaad maar één iPhone is. En wellicht de iPhone 5.
Ja, ik gok nog altijd op een iPod Touch 3G. Het lijkt zo logisch. Hè. Dat is het enige wat aan mijn iPod Touch ontbreekt. Dat is het feit dat ik niet overal op het internet kan bellen tot daar aan toe.
Maar allez, ik moet zelfs zeggen, persoonlijk met mijn iPhone 4, hoeveel keer bel ik dan mee?
Ja, voilà.
In godsnaam, dat is twee keer niets.
Mm. En zeker als je binnenkort Viking Talk hebt. Ja, sorry Davy, ik heb je onderbroken.
Ik zeg niet dat het systeem op niks zou trekken, hè. Maar... Allee... Als ik dat zelf zo'n beetje vanuit Apple bekijk... Ja, dan zou ik zo'n een iPod Touch 3G niet begrijpen. Want het geweldige aan een iPod Touch is dat die mega dun zijn. Hè. Dat is bijna dunner dan een bierviltje.
Maar een 3G-chip is niet zoveel dikker, zo. Ik bedoel, maar vanuit het standpunt van Apple zou het een logische keuze zijn. Want allee, bij dat referent nu data is of een telefoonabonnement, voor Apple maakt dat niets uit, hè.
Maar in Amerika wel, hè.
Maar daar voor worden... Apple niet, hè.
Maar ja, daar worden de telefoons allemaal verkocht met een plan, hè.
Ja,
en maar, ja maar dan hebben een dataplan in plaats van een voiceplan.
Ja, maar ik denk
Apple
inderdaad...
maakt dat geen zak uit, volgens mij.
Op dat vlak geef ik de andere kant gelijk. Het snijdt een beetje in hun iPhone-markt, hè. Het is gelijk gezegd, hè, ik telefoneer bijvoorbeeld ook heel weinig. Dus ik heb in feite genoeg aan een iPod Touch met 3G, hè.
Maar als je ziet wat ze nu doen met het messaging systeem en zo. Ik bedoel,
ja.
Het werkt ook niet meer via het datanetwerk van de providers, SMS en zo. Hè. Het is ook data.
Mm-hmm.
Dus misschien, ja, ik weet dat niet. Hè. Misschien binnen hier een jaar of twee bellen we allemaal niet meer via de gewone GSM-standaard, maar is het gewoon allemaal data.
VoIP.
Ja.
Dat kan zo zien, denk ik.
Skype werkt nu al op die toestelletjes, dus...
Stefan, jij wou nog iets kwijt over de nieuwe fototoestellen van Nikon?
Ja, wij zijn... Ik ben vorige week uitgenodigd geweest op een voorstelling van de nieuwe reeks van Nikon-fototoestellen, de 1 en de... Dat was dan de J1 en de V1 en zo. En ik moet zeggen, ik was als Canon-gebruiker bijzonder verrast door de mogelijkheden van die toestellen en ook het formaat erover. Nu, daar ter plaatse zelf heb ik veel negatieve kritiek gehoord van fotografen dan. Maar ik heb zoiets van... Mensen, dat is geen toestel voor fotografen, hè. Het is een toestel voor misschien de gevorderde amateur, maar de familiemens die graag een keer wat mooie foto's van zijn kindjes wil en die dan niet meer met zo'n point-and-shoot wil, maar die een beetje verder wil gaan en die net geen DSLR wil of die hem niet wil meesleuren, die geen parachutezak lekker dat ik meeneem zo op mijn rug.
Parachutezak.
Om zijn fototoestel en twee lensjes mee te nemen, maar dat gewoon in een chakosje kan. En een aantal van die features erop waren echt wel knap, want dat toestel... Er zat er eigenlijk een systeem in waarbij dat het binnen druk op de knop nam het toestel eigenlijk automatisch 20 foto's. En daarvan selecteert hij op basis van een aantal parameters 5 volgens het toestel de 5 beste uit. En jij kan dan achteraf kiezen van kijk, uit die 5 wil ik foto 2 of foto 3 gaan bewaren en zo.
Wacht nu eens even, want ik ben geen fotograaf, alles behalve. Wat is er speciaal aan dat toestel? Waarom zou ik dat toestel moeten kopen? Wat is er nieuw aan?
Voor mij, toen dat ik ermee speelde, had ik zoiets van, dit heeft hier de mogelijkheden van een spiegelreflex, maar dan in compact pocketformaat. Dus je hebt alle mogelijkheden van manueel instellen sluitertijd, aperture, ISO-waarden. Je kan er andere lenzen op stoppen, zelfs de lenzen van de andere Nikon-toestellen kunnen via een extender of een adapter aangesloten worden op dat toestel. Maar het past eigenlijk, ja. Het heeft de vorm en het formaat een beetje van een compact cameraatje, zo, maar misschien ietsjes dikker. Maar het werd
geen spiegels, of wel?
Maar er zit geen spiegel in.
Ah, oké. Okay.
Maar het is wel met verwisselbare lenzen. En, ja. En ik vind ook de software die erin zit, voor een aantal zaken, vond ik echt wel... Was ik van onder de indruk van, kijk, mm-hmm. ja, dat zouden we moeten hebben op onze spiegelreflexen ook.
En wat kost dat ding als je dat moet kopen?
Qua prijs viel dat eigenlijk nog redelijk duur uit, vond ik. Maar dat was dan wel met de lens bij, was dat dan ook om en bij de, ik dacht, ja, €500 voor het gewone model. En dan voor het V-model, wat eigenlijk het bijna professioneel model is, was dat toch ook al in de €700. Maar dat is dan wel met een lens erbij. Hè.
En de kwaliteit van die foto's is effectief heel goed? Of?
Dat is een beetje een probleem, want uiteindelijk hebben wij daar op het moment zelf een aantal toestellen in de zaal kunnen gebruiken. Maar ja, je kijkt natuurlijk nog altijd op de foto op dat SLD-scherm. Dus ik zou eigenlijk graag zo'n toestel een keer in een week in mijn handen krijgen of zo, mm-hmm. om dan ook eventjes die RAW-foto's te gaan bekijken en de kwaliteit daarvan een beetje te gaan bekijken. Want volgens mij, dat zag er allemaal wel heel mooi uit. Dus ja, wat dat formaat is natuurlijk, van hoe dat eruit ziet op een groot beeldscherm, ja, dat kan ik moeilijk zeggen.
Je hebt geen toestel meegekregen?
Nee, we kregen een goodiebag, maar er zat jammer genoeg geen toestel in.
Jammer, jammer. Marco, zeg je ook een Nikon-fotograaf? Want er bestaat zoiets als Nikon-fotograaf en een Canon-fotograaf.
Ja, maar dat maakt niet uit, want ik ben een Canon-fotograaf. Ik heb Canon-toestellen, maar ik zou potverdekken zo'n toestel willen kopen om mee te nemen op reis. Ja, echt waar. Als ik zo zie wat dat ik allemaal moet meesleuden en hetgeen wat je daarvoor in de plaats eigenlijk, ja, bij die N1... Ja, compact. En toch de mogelijkheden die ik zou verwachten. Dus.
Marco, ging jij dat toestel kopen?
Ja.
Waarom?
Vanwege de compactheid, snelheid enzovoorts. Eigenlijk alles wat ze op de reclames hypen. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk gewacht op een Nikon variant van de Olympus Pen en dergelijke. En ja, die is er nu. Mm-hmm. En sterker nog, ik heb mijn D700 spiegelreflex al verkocht.
Oh.
En ik ga over naar die kleine.
Die Olympus Pen, is dat die Micro Four Thirds?
Ja.
Ja, oké. Okay. Is dat hetzelfde systeem, die Nikon?
Nee. Nikon heeft een nog kleinere sensor.
Oh, goh man.
Wat betekent dan Micro Four Thirds?
Ik weet het niet, maar het zag er mooi uit.
Ja, zeg een keer, Stefan, en wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Hoe groter de sensor eigenlijk, hoe meer, ja, hoe moet je dat gaan uitleggen? Hoe beter dat eigenlijk normaal gezien de kwaliteit van die foto's kan zijn.
Het was dus ook een kleiner toestel, zelfs, Stefan?
Alsjeblieft?
Het was ook een kleiner toestel, hè?
Het is een klein toestel, maar ja. Je moet dat bekijken van, kijk, als je een full-frame sensor hebt en daar wil je 15 megapixels aan beelden mee trekken, ja, tot daar aan toe. Maar als je dan een sensor hebt die maar een vierde daarvan is, dan moet er evenveel licht op die sensor vallen om bijvoorbeeld ook 15 megapixel te halen. Dus die pixels zijn eigenlijk veel compacter, zitten veel dichter op elkaar. Dus met andere woorden, ja, als er daar licht op valt, is dat al iets moeilijker misschien om het verschil te weten tussen twee pixels. Maar ze gaan ervan uit dat de beeldkwaliteit op grotere sensoren dus beter is.
Ja.
Die pixels zijn gewoon groter.
Het grote probleem bij die spiegelreflex is dat het vrij zware, nogal logge toestellen zijn. Hè?
Ja.
En toen ik die Olympus Pen bekeek, die waren heel compact. Hè? En de kwaliteit, naar wat ik gehoord heb, want ik heb het zelf niet geprobeerd, zou toch vergelijkbaar zijn met spiegelreflex. Klopt dat wat ik zeg, Stefano Marco? Of ben ik...
Die pen weet ik niet. Ja. Daar weet ik niet veel van. Maar ik had toch wel de indruk van die Nikons dat dat ook wel degelijke kwaliteit was van foto's. Natuurlijk hebben we dat alleen maar op de achterkant van dat scherm zien.
Ja, ik heb het zelf een keer ingezoomd, proberen,
maar
inderdaad.
Toch, dat is niet echt hetzelfde.
Mm.
Maar wat ik bijvoorbeeld knap vond aan een van die twee toestellen, is dat je er ook onmiddellijk een GPS-module kon opzetten om je foto's automatisch te geotaggen en zo. Een flitserke, een extern flitserke.
Ja, wat belangrijk is wel.
Dus compact, maar toch met dezelfde mogelijkheden als een DSLR. Want op de V1, maar je kan met die toestellen ook filmen dus.
Mm-hmm.
En op de V1, dat is het duurdere model, dacht ik dat er zelfs een microfoonaansluiting was, waar je een externe microfoon kon op aansluiten en zo van die zaken. Dus ja, ik vond het bijzonder interessant. En wat ook interessant is misschien, maar het is jammer dat Sindbuur nu niet bij is, de J1, dus de kleine broer van die toestellen, die is beschikbaar in een aantal kleuren, waaronder ook rood, zwart, grijs, wit en roze.
Ah, ideaal voor Cindy.
Ja, roze.
Pas bij haar e-reader.
Ja, en ik heb die roze toestelletjes gezien en dat zag er eigenlijk niet slecht uit. Dat viel wel op, maar kom.
Ja. Oké. We gaan beginnen aan de tips. Even kijken. Ondertussen, Davy is vertrokken, want die had een te slechte geluidskwaliteit. Dus liefde hem afgebold. Toon, jij mag beginnen aan de tips. Heb je een tip?
Ik heb er drie, maar
drie?
Ik zal...
Drie, ja, voilà.
Ja, voilà.
Het compenseert het feit dat Davy er niet meer is.
Voilà, ik heb daarstraks, en Mark ook heb ik gezien, een mail van Lego gekregen met het geweldige nieuws dat er nu een VW T1 camper beschikbaar is in Lego-blokjes.
Dus, die is wel heel mooi, hè?
Ja, dat is de splitbus, dus die met van voor ook zo de gespleten ramen eigenlijk, met een spijl tussen. Rood-wit is die, denk ik, en het is de camperbus, dus die ziet er wel chic uit. Groot formaat ook. Dan heb ik nog een link naar Ergotron. Ik werk sinds een paar maanden rechtstaand, in Brussel alleszins. Dat is voorlopig nog een bedoeling met geïmproviseerde kartonnen dozen en zo.
Serieus?
Ja, maar het werkt wel. Zo.
Ja, oké. Okay.
Maar er is een bedrijf dat Ergotron, en die hebben daar allerlei oplossingen voor. Dus dat is wel vooral een business-to-business verhaal. Want als je die leverancier ziet, er is zo een of ander computerhandel hier in de regio, maar die doen ook alleen naar bedrijven en zo. Maar op zich zijn die oplossingen wel heel interessant. Ook om wisselend te werken. En de voordelen van het rechtstaand werken, dat laat ik aan Google over. Maar bijvoorbeeld Gina Trapani, die doet dat ook al een tijd. Die heeft er ook goede resultaten mee. Dus ik vind het ook heel positief voor de manier waarop dat ik werk. En je bent minder uitgezakt s'avonds.
Zit je de enige op kantoor die rechts staat?
Een collega deed dat ook tot voor kort, maar die heeft het gewoon opgegeven. Omdat hij zei dat hij zich niet meer zo kon concentreren op zijn werk. Allee, zo niet meer echt in een flow geraken.
Ja,
probleem heb ik niet echt. Maar ik ben ook... ik moet voor mijn werk meer mobiel rondlopen en vergaderen en met mensen praten. En dan is dat wel handig. Hmm. Mensen kunnen naar mijn bureau komen en babbeltjes slaan zonder dat ze er een stoel bij moeten pakken of ze moeten gaan vooroverleunen. Of. Dat is veel natuurlijker. En maar, ik ben ook veel rapper onderweg.
Ik zie voor mij een open ruimte waar iedereen zit en dan staat alleen Toon staat recht. Klopt dat, ja?
Ja, wij zitten met ons team achter de hoek eigenlijk. Dus ik sta eigenlijk in de hoek eigenlijk. Ik sta niet, het is niet dat er in het midden van de ruimte iemand recht staat. valt wel mee.
Dat is de chef.
Ja, dat is de receptie. Zo.
Dat is de receptie, ja.
De dispatch.
En heb je er echt voordelen van?
Ja, ik vind dat wel. Ik merk dat ook, je bent zo energieker en wat anders. Allee, als je dat bijeentelt, je zit wel...
Ja, je zit
in
mijn
geval dan. Je zit 10 uur per dag, je pakt er de treinrit bij en thuis nog wat. En dan op het werk, je zit 10 uur op je gat gewoon. Hè.
Ja,
en dat is niet echt gezond, is dat niet, denk ik.
Nee, inderdaad.
Daar is ook weer een infografiek over hoe ongezond dat is. Dus dat kan dan... Dat moet dan wel waar zijn, natuurlijk.
Toon heeft iets met infografieken, hè?
Ja, inderdaad, dat klopt. Maar ze moeten wel juist zijn.
Nee, dat is waar.
Zoals ik reeds geblogd heb. Dan heb ik een derde tip nog. De nieuwe Björk CD, maar CD tussen aanhalingstekens, Biophilia. Die gaat over wetenschap. Die CD is al uit, geloof ik. Maar er komt een hele reeks iPad-apps voor uit, voor elk nummer 1. En blijkbaar is de bedoeling dat elk van die apps een soort edutainment is rond muziektheorie en hoe dat muziek gemaakt wordt en een soort inzicht in hoe dat die songs in elkaar zitten. Die songs die op typische Björk-manier heel complex en opaak zijn. Maar dat die daar... Ik heb de Biophilia-app zelf, die is er blijkbaar. Die heb ik gedownload en geïnstalleerd. En dat ziet er wel... dat is ook geregisseerd door Michel Gondry, die ook... die heeft een aantal films gemaakt. En die heeft ook de clip van Army of Me. En onder andere de film... Be Kind, Please Rewind, geloof ik dat die heet. Of Be Kind, Rewind. Dat is de Franse regisseur.
Nee.
Ja, als je de Björk-videoclips kent, dat is die mensen een stijl.
Ah, oké. Okay.
Ja. Dus het ziet er heel, heel leuk uit, dus ik kijk wel uit naar die apps eigenlijk. Die zouden in oktober uitkomen, maar die zijn ook al eens uitgesteld. Dus.
Ieder nummer heeft een aparte app?
Ja, er is één moeder-app en elk nummer zou een eigen app krijgen en daar zou dan bepaalde aspecten in aanbod komen. Maar ik heb de app geïnstalleerd en ik kan bepaalde dingen aanklikken en zo, maar ja, typische Björk videoclip manier is ook niet allemaal heel duidelijk hoe dat de structuur in elkaar zit. Nee,
het moet een beetje artifactie zijn.
Ja, ja, en, maar het is wel zo'n een showcase-app. Zo. Als je zo aan iemand wilt laten zien van met een iPad, wat is dat nu feitelijk? En je wilt zo wat indruk maken, dan kun je dat er wel voor gebruiken.
Dan halen we Björk boven.
Björk of die een boek van Al Gore, dat soort dingen.
Ja, inderdaad. Goed, Stefan.
Mijn tip was iets wat ik gehoord had tijdens de TEDx Vlaanders. En dat was eigenlijk een Vlaams initiatief. En dat heet My Machine op mymachine.be. En eigenlijk is de bedoeling dat daar kinderen of volwassenen een machine ontwerpen. Dus een idee voor een machine. En dan proberen die mensen dat zo wat uit te werken van een concept tot het afgewerkt product eigenlijk. En er zijn al een aantal voorbeeldjes van geweest. En het voorbeeld dat ze daaraan gaf was bijvoorbeeld een machine die dat dan een of ander kindje die stout zijn geweest kon gaan inleggen en dan zachtjes wat kletsen op zijn poep kreeg en zo van die zaken. Maar het kon veel meer dan dat. Allee, het is een concept waarmee je kinderen kan aanzetten om initiatieven te nemen, nieuwe ideeën, nieuwe machine te laten ontwikkelen. En dan proberen zij er het nodige voor te doen om daar effectief een product van te maken.
En hebben ze effectief al iets gemaakt?
Ja, ja, meerdere.
Allee, jij?
Ja, ja.
Zoals? Noem eens iets.
Dat ene wat wij gezien hadden was bijvoorbeeld, er had een kindje iets voorgesteld om een machine te ontwerpen voor zijn grotere broer die stout was en die dus af en toe een keer een klets op zijn poep nodig had. en eigenlijk, dat kindje had dat uitgewerkt met een plannetje en zo en dat hebben ze dan effectief nagebouwd. En het is eigenlijk de bedoeling dat de grote broer daarin gaat liggen en dan is dat zo met een trommel met wat handjes op die zo op zijn poep kletsen. Allee, ja. Er zijn nog een aantal dingen geweest, maar ik zou een keer moeten kijken op de website, want het andere ben ik eigenlijk al vergeten.
Het grappigste wat dat ze mee hadden, was een robotje. En dat reed rond.
Dat is juist.
Dat was zo... kent je die konijnen, die Nasbatavars? Of hoe heette die ook weer?
Nooit van gehoord.
Ja, wel, dat zijn zo robotjes. Maar dit reed rond en dat speurde onder het bed van het kindje naar spoken.
Ah, oh, geweldig.
Er was nu een versie gemaakt die dus automatisch alle spoken zou vernietigen. Hè. Maar je zei dat toch nooit zeker. En nu ging er ook een versie komen die de kamer ging afspeuren. En die op het moment dat alle spoken geneutraliseerd waren, een groen lichtje ging geven van oké, alles is in orde. Dat was wel iets awesome.
Ja, inderdaad. Dat zou mijn zoontje ook geweldig vinden.
En nu zouden ze in de nieuwe versie zouden ze zelf een knopje voorzien waar ze een volledig statusrapport konden mee afprinten van kijk, ja, de kamer is veilig. Dus vond ik wel knap. Maar ik heb al een keer gekeken op de website en daar stond bijvoorbeeld een idee in voor een bedopmaakmachine en zo ook. Ik bedoel, er zaten een aantal ideeën in die eigenlijk wel niet slecht waren. Hoor.
Nee, inderdaad.
Maar het is van Vlaamse oorsprong, dus... bijzonder interessant, vond ik.
Ik zie hier...
Overigens mede-initiatiefnemers van door mijn werkgever.
Ah, zo.
Ah, ja?
Anders DC. Ja, ja, wij zitten daar voor iets mee. Dus.
Mymachine.be. Goed. Jan, je mag verder gaan.
Ik heb nog een Chrome-app gevonden. Het heet Chroma Paper. En het doet misschien al vermoeden wat het is. Het is een Instapaper reader voor Chrome. Je kunt dus op je laptop je Instapaper dingetjes lezen. Iets wat er, moet ik zeggen, voor mij niet echt altijd van kwam. Maar als ik nu zo op de trein zit en ik heb mijn laptop mee, dan klap ik wel een keer Chroma Paper open om die dingen te lezen.
Volkomen gratis natuurlijk.
Ja.
Ja.
Want Instapapers, dat is zo... Voor mij is dat mijn pensioenspaarplan. Ja. Daar ga ik dan, als ik op pensioen ben, ga ik dan al die interessante dingen lezen. Maar vaak komt dat er zo tussendoor niet van.
Ik ken het,
er zijn
ik ken het
toch
helemaal.
Wel weer RSS-feeds te lezen.
Ja. Chroma Paper, in de Chrome Web Store, heel gemakkelijk te vinden. Link ook in de show notes. Marco?
Ik heb er ook drie, maar ik kan redelijk snel er doorheen. If This Then That hebben we al vaker gehad, hè? Mm-hmm. Dat weten we ondertussen. Ik had een leuk receptje gevonden. Nu ben ik alleen even kwijt van wie ik die tip ook alweer gekregen heb. Dat moet ik zo even opzoeken. Maar de tip is in ieder geval een recept. Ik zal meteen het nummer even roepen. Dat is receptje 2894. Een receptje dat alle foto's wat je maakt en Instagram automatisch in je Dropbox kwakt. Ja, dat is handig als een soort backup, denk ik maar.
Inderdaad.
De volgende tip is ja, toch weer ruimtevaart
gerelateerd. Ongelooflijk.
Ja, er is 9 oktober is er een open dag bij ASTEC in Noordwijk, Nederland. En ja, er is ook weer een space tweet-up waar mensen zich kunnen inschrijven. En ja, dat is, ja, je kan het wel vinden op ESA.nl. Daar staat alle informatie, staat daar.
Je gaat hier naartoe?
Nou, ik heb mij aangemeld, laat me het zo zeggen.
Ja, dus... Liefst
ja,
wel.
Nee, er kunnen 30 mensen kunnen daar naartoe. Dan wordt het dus... Ja, ik weet niet hoeveel mensen zich uiteindelijk inschrijven. Volgens mij is vanaf maandag is de inschrijving begonnen. En ik weet ook niet op welke basis tot ze selecteren. Dus ja, de vraag is natuurlijk wie wel, wie niet, hoeveel mensen. Maximum 30. Dus we zullen zien of ik geselecteerd ben. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar,
als het even kan.
Als het even kan, ja. Ja,
inderdaad. En uw derde tip?
En... mijn allerlaatste is Metalachi. En ik ben daar heel, ja, heel stom op YouTube tegen aangelopen. Het is een band uit Amerika, uiteraard, where else. En die doen covers van metal songs. Dus Metallica of Guns N' Roses, Ozzy Osbourne. In mariachi-stijl. En,
oh mijn god.
Ja. Uiteindelijk klinkt het nog eens helemaal niet verkeerd ook nog. Dus ja.
Metalachi, zeg ik het juist?
Metalachi.
Metalachi, ja. Oké. Okay.
Kent je zo Senior Coconut?
Klinkt even fout.
Nee.
Die doet kraftwerknummers in ook zo'n marimba Latin stijl.
Geweldig.
Zeker eens opzoeken.
Senior Coconut. We hebben een titel. Goed, mijn tip deze week is Dumpster Drive, een applicatie voor de Mac. De bedoeling is dat je die applicatie installeert, die maakt dan een folder aan. En als jij bestanden hebt die je niet meer nodig hebt en die je normaal gesproken naar de vuilbak zou slepen, dat je dan naar die bepaalde folder sleept. En dan kan iedereen die dat wil, die dat bestand daaruit halen. Dus ik sleep bijvoorbeeld zeg maar iets, een of ander Word-document... naar die folder en dan kan Marco dat document meepikken. Het speciale eraan is dat dat bestand kan slechts één keer worden opgepikt door iemand. Dus echt gelijk een vuilbak waar je ingaat, je haalt er één ding uit en dat bestand kun je er geen 10 keer meer uithalen. Dumpster Drive. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het nog niet geïnstalleerd, maar ik ga het wel proberen deze week te vinden via dumpsterdrive.com. En waar kunnen we Toon vinden? Liefst niet in de dumpster.
Op www.automaton.be en op Twitter automaton_be.
Stefan?
Stefan Lesage op Twitter en devia.be.
Jan?
Mijn blog is janseurink.com en ik ben ook Jan Seurink op Bebo.
Bebo heeft weer een nieuwe gevonden, ongelooflijk. Marco?
En Frussen op Twitter, mf72.eu, ja. Op de rest van de wereld van het internet.
Davy, die ondertussen vertrokken is te vinden via dbuntings op Twitter en dbuntings.be is zijn blog. En ik ben te vinden op Twitter als Maarten Hendricks met KX en mijn blogje is krijtstof.be. Reviews in iTunes zouden we heel fijn vinden of gewoon via onze website tech45.eu. Iedereen in de chatroom zet nu even op Twitter dat jullie geluisterd hebben naar Tech45 en dat het weer ongelooflijk boeiend was. Fan worden op onze Facebookpagina, dat kan ook. facebook.com/tech45cast. Op Twitter zijn we Tech45cast. Onderwerpen voor de volgende opnamen kunnen gewoon gelinkt worden op Twitter met de hashtag Tech45. Dit was de 75ste Tech45. De volgende wordt opgenomen op dinsdag 4 oktober vanaf 9:30 via live.tech45.eu met ongetwijfeld veel Amazon-nieuws en veel Apple-nieuws. Tot volgende week. Tech45.